U luistert naar Wulfers en de zaak van de stervende zwaan. Geschreven door Dick van den Heuvel. Voorgelezen door Ad Knippels. 1. De avond had alles in zich om kalm en vriendelijk te zijn. Politiepastoor Cas Wulfers woonde op de Linnaeusstraat en had nog wat boodschappen gedaan bij de avondwinkel verderop. De dagen waren zo goed gevuld met aandacht voor allerlei mensen en zaken, dat hij vaak vergat dat hij ook nog wat in huis moest hebben. Hij was een vaste klant bij de winkel, en de oudere Turkse man die op een hoge barkruk de kassa bediende, maakte altijd een prettig praatje over eenvoudige zaken, zoals een zere knie, een lekke band, of het feit dat ze voor de derde keer in een maand de weg aan het openbreken waren om iets aan de elektriciteit te doen. Een avond voor vuurwerk was het niet. Daarom klonken de harde knallen vreemd. Cas wist later niet of hij op dat moment gealarmeerd werd, of pas toen zijn telefoon overging en rechercheur Peter Hermans hem vroeg of hij toevallig in de buurt van het Oosterpark was. Niet veel later hoorde hij de sirenes van politiewagens. En daarom liep hij, met het tasje waarin een pak melk, pasta en een blik bolognese saus zat, naar de ingang van het park, waar hij buurtregisseur Joris de Kuiper al zag staan. De jonge agent had net daarvoor promotie gemaakt en was nu verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van gerechtigheid in Amsterdam-Oost. Buurtregisseur was de naam van deze functie. Vroeger was dat wijkagent. De jonge man keek erg bezorgd, met meer rimpels in zijn gezicht dan zijn leeftijd tot nu toe had veroorzaakt. Ze wisselden een blik. Cas voelde zich niet helemaal op zijn gemak met het witte plastic tasje in zijn rechterhand. Ik ben blij dat je meteen kon komen, zei Joris. Dat was dus geen vuurwerk, concludeerde Cas. Kom maar mee. Er was intussen al een tent neergezet door de technische recherche. Verder bouwlampen die de plek verlichten. Wat ging dat snel? Het had die dag geregend, niet veel, maar wel voortdurend. Het licht deed de stenen van het pad naar het mooie bruggetje sprankelen. Ook leken er glimmerlichtjes te hangen in de bomen en struiken. De druppels deden hun best om nog wat vrolijkheid te brengen in de treurigheid van de gebeurtenissen in het park. Er lagen twee jeugdige fietsen op het pad. Weggesmeten op dat gruwelijke moment? Mooie fietsen, lelijke misdaad. Het waren contrasten die Cas slecht kon verdragen. Zoveel schoonheid en zoveel ellende in één plaatje. De witte tent van de technische recherche verraadde al dat het over dood moest gaan, ongetwijfeld moord. Dat doen ze snel, zei Cas. Alles om mensen geen lijken te laten zien. Prioriteit nummer 1. Fietsers? 2 tieners, zei Joris. 2 jongens. We weten nog niet hoe oud ze zijn en waar ze vandaan komen, wat ze hier deden en wat er precies is gebeurd. Getuigen? Een man verderop heeft de schoten gehoord, liep erheen en zag die jongens liggen. Hij heeft ons meteen gebeld. Ook rechercheur Peter Hermans was op de plek van de misdaad aanwezig. Hij liep op Wulfers af en zei zowaar dat hij blij was dat de politiepastoor zo snel hier kon zijn. Ik was nog wat boodschappen aan het doen. Wat hier ook gebeurd is, het is jeugddrama, zei Hermans. Ik zal me de komende tijd vooral bezighouden met het hoe, waarom en vooral wie. Dat betekent dat ik rekensommen moet gaan maken. En dan heb ik weinig tijd voor verdriet. Cas besefte meteen wat de rechercheur hem vroeg. Even keek Wulfers naar Joris de Kuiper, alsof hij bevestiging zocht van Hermans verzoek. Joris wist ook al wat hem te doen stond. Weet je wat het is, Cas? Je kunt er vergif op innemen dat dit tuig is. Jong tuig. Jong tuig met wortels buiten Europa. Dan kan ik je vertellen wat de reactie van de buurt zal zijn. Ik zal me moeten bezighouden met het temperen van die gemoederen. Cas voelde zich plotseling het onmisbare deel van een driehoek die nu eenmaal uit 3 zijden bestond. Joris moest de buurt kalm houden en Peter had een moord, of liever 2 moorden, op te lossen. Tuig noemde Joris de kinderen op het pad. Hij had hun lichamen nog niet gezien, maar hij wist dat de buurtregisseur de kinderen niet veroordeelde, maar bij voorbaat citeerde wat de buurt over ze zou zeggen. Geen kind wordt ooit als tuig geboren. Het wordt van ze gemaakt. En de belangrijkste vraag was wie daar schuldig aan was. Zodra jullie meer weten over wie die jongens zijn, licht me in en dan ga ik me in ze verdiepen, zei Cas. Voor nu kan ik niks doen, toch? Hij keek naar de twee fietsen. De een was een kleine, snelle met een recht stuur, waardoor je heel wendbaar kon zijn. De ander was ouder en geschikt voor net iets meer bedachtzaam omgaan met het verkeer. Hollandse merken die waarschijnlijk in een ver land werden gemaakt. Ze glommen een beetje. Of de fietsen hem iets wilden vertellen over de eigenaren was de vraag. Hij vond het moeilijk om zich om te draaien en het park te verlaten, alsof hij daarmee ook afscheid nam van het verdriet dat op de grond lag. Het was een beroerd gevoel om naar huis te gaan, met dat witte tasje en die boodschappen, waardoor het leek alsof hij zich niets aan hoefde te trekken van wat er in de wereld omging. Zolang hij maar pasta kon koken, bolognese kon opwarmen. Och, hij was de strooikaas vergeten. Toch nog maar even langs de oude Turkse man op de barkruk achter de kassa. Toen zag hij in het vreedzame maar schaarse licht van het park iemand wegrennen. Soms is een beeld zo indringend dat het lijkt alsof de tijd alles vertraagt. Ze, het was absoluut een meisje, droeg niet meer dan een witte jurk. Alsof ze een roos was met glimmende blaadjes. Niet zomaar een jurk. Het was alsof ze vleugels had. Cas moest denken aan zijn moeder in zijn vroege jeugd. Ze voedde hem op met liefde voor de natuur. Ga je mee, Cas? We gaan bij de zwanen kijken. Die hadden een nest gebouwd aan de rand van de sloot. Daar fietste hij elke dag langs, op weg naar school. Ze beschermden de eieren. Toch, op een dag waren er kuikens. Hij had ze nog niet gezien, maar zijn moeder wel. Ze wilde samen met hem gaan kijken en droeg voor de gelegenheid iets dat je lentewit zou kunnen noemen, alsof ze het wilde vieren dat die jonge zwanen er waren. Sst, heel stil, Cas, anders schrikken ze. Hij voelde nog de hand op de kleine schouder van zijn kindertijd. En hij wist dat zijn moeder hem beschermde, zoals de zwaan ook haar kleintjes niets liet gebeuren. Dat zag hij. Dat meisje daar verderop. In die jurk die zijn moeder had kunnen dragen, als een zwaan die geschrokken is omdat het kwaad ergens is waar zij niet wil zijn, niet kon zijn. Dat beeld duurde een paar seconden, en vanwege de herinnering van Cas, bijna een eeuwigheid. Ze rende, nee, ze danste. Dat deed ze. Hij had aan die 4-5 stappen genoeg om te zien dat ze dwarrelde. Niet iedereen heeft dat alleen. De meeste mensen lopen als hompen. Ze stuiteren meer dan dat ze fladderen. Af en toe mocht je van zulke bewegingen genieten als je naar atletiek keek. 4-5 stappen waarmee vele meters waren overbrugd. En het meisje ook heel snel in de duisternis en onzichtbaarheid wist weg te komen. Even liep Cas in de richting waar hij haar had gezien. Maar al na zo'n 100 meter besefte hij dat ze zich niet verstopte, maar dat ze was verdwenen. Het park had de laatste tijd meer straatlantaarns gekregen, om zo een gevoel van veiligheid te creëren voor de wandelaars die zo graag in het Oosterpark waren. Toch, die lichten waren niet genoeg om te onthullen in welke duisternis het witte jurkje zich bevond. Hoe was ze zo snel donker geworden? Daarom liep hij naar de avondwinkel. Schietpartij? Jongens, tuig, veroordeelde de Turkse man op de barkruk achter de kassa. En dat op zo'n mooie avond. Cas knikte, rekende de strooikaas af en keek toe hoe de straat meer opwinding had gekregen door de gebeurtenissen van die avond. De politiewagens met hun zwaailichten leverden daar hun bijdrage aan. Op het terras van Café Kuiper was het drukker geworden. Hij hoorde hoe daar werd gesproken over de moordpartij. Rechters nemen in het systeem meer tijd voor hun veroordeling dan de mens die op een terras zit en praat. De politie wist nog niet wie die twee jongens waren. Maar de drinkers hadden al heel veel onbewezen feitenmateriaal. Dus die ene hufter schiet dat andere misgassetje overhoop. Maar die had nog wel zijn pistool en knalde nog even 3 kogels door de kop van dat stuk verdriet. Allebei hartstikke dood. Zo kregen ze hun namen. Hufter, misgassertje en stuk verdriet. Voor het hoe en wat hadden ze geen technische recherche nodig. Thuis kookte hij zijn pasta en vanuit het raam van zijn huis aan de Linnaeusstraat kon hij het park zien. Maar de bomen verhulden het complete beeld, ook al moest het meeste groen nog komen in de maanden die zouden volgen. Het was een mooi park, vond Cas Wulfers. En hij at zijn bord leeg dat hij in zijn hand hield, waarbij hij naar buiten staarde. Morgen zouden ze hem vast vertellen wie die twee jongens waren. Niemand zou hem kunnen zeggen wie het meisje was dat uit zijn zicht dwarrelde. Niemand wist dat ze bestond. Niemand maakte jacht op haar. Of deden ze dat wel? Hij fronste en zette de rest van de pasta in de koelkast voor morgen.